Evangelische christenen. In Vlaanderen vaak onbekend, maar wereldwijd met 600 miljoen. Ontdek bijzondere verhalen van gewone gelovigen in kerkinzicht en kennismaking.
Ik ben Robin Lisa Beltman, ik ben 19 jaar. Ik studeer aan het KASK, grafisch ontwerp. Het liefst van al wil ik zelfstandig kunstenaar worden, met al mijn eigen exposities.
Alright. Zijn jullie klaar voor? Jullie mogen wel vast gaan zitten.
We zijn nu op Ichtus en het is vanavond muziekavond, waarop we christelijke muziek samen maken en dus zingen en waarop we op die manier God aanbidden. Ichtus is een studentenvereniging. Wat begonnen is 50 jaar geleden, waar studenten elkaar gingen ontmoeten, omdat ze zoiets hadden van, ja, we willen eigenlijk gewoon ook onderling God aanbidden, de Bijbel bespreken, al die dingen. Het is een Grieks acroniem, wat staat voor Jezus Christus, Gods Zoon en Verlosser. En Ichtus, studentenverenigingen over de wereld, behoren tot de koepel IFES. Onder andere Albanië, Argentinië, België, Benin, Bolivie, Bosnië, Bulgarije, Burkina Faso.
Zeg, komen er ook eigenlijk jonge mensen naar de evangelische kerken?
We hebben toch al een paar kinderen tegengekomen in de vorige afleveringen?
Ja, nee, ik bedoel schoolgaande jeugdstudenten, die hebben doorgaans niet zoveel met geloven, hè?
Goh, nochtans, aan evangelische zijde zijn er toch ook verschillende jeugdorganisaties en zelfs een echte studentenvereniging.
Dat klinkt interessant.
Wel, laten we anders eens langsgaan bij Robin Lisa. Zij is een studente die veel met haar geloof bezig is en dat ook graag samen met anderen beleeft.
Dan zullen we haar eens uit haar kot lokken.
Hallo.
Hallo.
Daar zijn we.
Hallo, welkom.
Wij mogen binnenkomen om wat vragen te stellen.
Tuurlijk, volg maar.
De studentenkeuken.
Ja, ik ga nog rap een soepje insteken.
Zelf gemaakt?
Nee, kant en klaar.
Ah, het studenteneten. Ja, Robin Lisa, een merkwaardige naam. Waar komt die vandaan?
Er is veel discussie over wie mijn naam nu eigenlijk bedacht heeft. Of het mama geweest is of dat het papa geweest is. Papa zegt dat hij gewoon super origineel was en hij dat out of the blue bedacht heeft. En mama zegt dat ze het heeft gezien in een aftiteling van een film. Maar dus wie het bedacht heeft of hoe het is ontstaan, dat weet ik eigenlijk niet.
Maar niet Robin, Robin.
Robin, met een accent.
Voilà, smakelijk eten.
Dank u, dank u.
Omschrijf eens de plek waar je bent geboren, waar je bent opgegroeid.
Ik ben opgegroeid in Limburg, in een heel klein dorpje, Kouwelil. Niemand kent dat, niemand heeft daar ooit van gehoord. Het is eigenlijk gewoon een boerengat in the middle of nowhere. Ik ben opgegroeid in een evangelisch gezin en we gaan elke zondag als gezin ook naar de kerk.
Wat zeiden je ouders toen je vertelde dat je een kunstopleiding wou volgen?
Eigenlijk waren het meer mijn grootouders die zoiets hadden van, is dat wel de manier waarop we geld moeten verdienen? En is daar zelfs geld mee te verdienen? Maar mijn ouders vonden daar eigenlijk niet erg. Omdat ik was zo zelfzeker over die keuze, dat zij ook zoiets hadden van, oké, zij weet wat zij doet. En ik heb ook nooit gedacht van, oh, ik durf niet te zeggen, of wat dan ook. Ik was altijd welkom thuis, waar ook was. We gaan nu naar mijn kot. Volg maar.
Ja.
Ik heb de gewoonte om mijn afwas eigenlijk niet in de gezamenlijke keuken te doen, want die is meestal vies. Dus dan kom ik naar mijn kot om dat hier even te doen.
In de lavabo.
Ja. Misschien is dat nog viezer, maar ja, kijk.
Terwijl jij jouw afwasje doet, ga ik Don ook nog gewoon een paar vragen aan jou laten stellen.
Wat is kunst eigenlijk volgens jou?
Kunst wordt eigenlijk zo gedefinieerd als iets waarin ook een bepaalde persoonlijkheid in zit van of de kijker of de maker of ja, toeschouwers of wie dan ook het kunstwerk ziet. De creatieve expressie die jij zelf hebt en als het ware tot uiting brengt door middel van een kunstmedium.
Maar wordt de term tegenwoordig toch niet te gemakkelijk erop geplakt?
Ik denk niet dat de term er te gemakkelijk op geplakt wordt. Ik denk, als we bijvoorbeeld kijken naar de kunst van vroeger, was het veel makkelijker om te definiëren wat kunst was. Je had bijvoorbeeld een werk van Michelangelo en dat was duidelijk dat dat kunst was. Omdat de kunst voldeed aan de regels waartoe kunst tot behoort. En hetgeen wat het nu zo interessant maakt juist is, er zijn geen regels meer binnen de kunst. Het is zo dat de moderne kunst kan inderdaad alles zijn. En tegelijkertijd is het super moeilijk om iets kunst te noemen. Want er zijn geen regels. En dan kunt u de vraag stellen, wat is dan de criteria inderdaad wanneer iets kunst wordt?
Want veel kunstenaars in de loop van de geschiedenis, hun werk is pas veel waard geworden als ze dood waren.
Ja, inderdaad. Kijk maar naar Vincent van Gogh, een mooi voorbeeld. Have you heard about the painter Vincent van Gogh, who loved color and who let it show? Iemand die eigenlijk door zijn collega's nooit serieus is genomen, een beetje belachelijk gemaakt ook, en dan nu na zijn dood meteen zo bekend is geworden, omdat hij eigenlijk op een heel vernieuwende manier is te werk gegaan ook, en heel anders naar de wereld keek dan dat andere tijd genoten deden. Dus het klopt.
Maar je ziet het voor jezelf wel anders.
Ik heb niet als doel om zo'n bekend kunstenaar te worden, of dat mensen mijn naam kennen, of dat mensen mijn werk kennen. Het is eerder ik die mijn stempel wil drukken op de wereld. Iets wil achterlaten van mezelf. En het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit of daar erkenning voor is of niet. Het zou leuk zijn, maar het is niet de intentie die ik heb als kunstenaar. Vincent van
Gogh. Who are we talking about? Vincent van Gogh. Je zei in het begin dat je uit een evangelisch nest komt. Hoe uit zich dat dan in jullie gezin?
Mijn ouders zijn dus alle twee evangelisch. Mijn papa heeft theologie gestudeerd vroeger. En hij is zelf ook opgegroeid als christen. Mijn mama is ook opgegroeid in een christelijk gezin, maar beide hebben zij een heel andere geloofservaring of een heel andere manier van hoe ze geloven en hoe hun relatie eruit ziet met God. Mijn vader is meer gericht op de Bijbelse kennis, de theologie achter de Bijbel, hoe is het christendom ontstaan en ja, toch heel anders dan mijn mama bijvoorbeeld. Mijn mama is meer gericht op de praktijk van hoe de Bijbel het zegt. Dus niet per se ook op de kennis, maar ook op echt het doen van wat er in de Bijbel staat. Echt naar mensen toestappen en als het ware bidden voor hen als zij het nodig hebben. Iets betekenen in de kerk, een gebedshuis heeft zij onder andere. Dus ik ben van kind af aan al heel betrokken geweest en heb van heel dichtbij mogen meemaken hoe een christelijk gezin eruit ziet. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik natuurlijk zelf ook ben beginnen nadenken over het christendom. Wat dit voor mij betekend heeft. Is het iets waar ik mee akkoord ga? Is het iets waar ik gewoon afstand van wil nemen liever? Maar ik heb nu mogen beslissen dat het geloof eigenlijk iets is waar ik me toch bij aansluit. En ik ben er 100% zeker van dat er een God is. Ik geloof in God de Vader, Schepper die de schepping bracht. Ik ben zo in Christus Jezus die geboren uit de macht. Dat is dan op zondag naar de kerk gaan, veronderstel ik. Stopt het daar? Houdt dat meer in? We gaan dus op zondag inderdaad naar de kerk. En we zijn ook altijd als tieners naar een jeugdgroep geweest van de kerk. Dus dat was alle jeugd die gewoon een activiteit deed door de week om samen te komen. En dan in de zomer gingen we vaak op christelijke kampen. En dan, ja, af en toe gaat je naar een lofprijsavond. Of nu dit jaar ga ik recent naar Ichtus. Zo van die dingen. Dus het is veel meer dan alleen naar de kerk gaan op zondag. Het is ook in het persoonlijk leven dat we daar tijd aan geven. Hij is hier. Hij...
Wat betekent christen zijn voor jou persoonlijk?
Christen zijn voor mij is eigenlijk heel simpel gezegd wie ik ben. Ik ben natuurlijk opgevoed in een christelijk gezin, dus het heeft sowieso al heel veel betekend voor mij als persoon. Maar ik heb gemerkt doorheen de jaren dat omdat er een God is en omdat ik op die manier geloof, ik, waar ook is, ik kan altijd naar God gaan. En het is gewoon, als je je ellendig voelt, er is altijd een uitweg. En dat is het mooie. Ik denk dat dat hetgene is wat voor mij zo bijzonder is. Er is altijd een uitweg, omdat je een God hebt die langs u staat en die u kan helpen en die u kan vasthouden als je het moeilijk hebt. En die ook met antwoorden komt. Ook als je in de Bijbel leest, er staat zoveel kennis in, zoveel in dat je gewoon kan helpen. Zoveel normen en waarden die je kunnen helpen in het leven. En het is gewoon een heel, een houvast. Ik zou het zo omschrijven. Het is een, christen zijn is een houvast voor mij. En ja, het is gewoon wie ik ben en hoe ik dingen zal aanpakken, hoe ik zal omgaan met andere mensen. Het is, ja, een levensstijl.
Wat spreekt je als jongere aan in het geloof?
Oh, dat is moeilijk, want je staat er langs één kant eigenlijk heel eenzaam voor, omdat er niet veel jongeren zijn die op die manier hun leven leiden. Er zijn niet veel christelijke jongeren. Maar langs de andere kant is het heel bemoedigend om toch de christelijke jongeren die er zijn in Vlaanderen op te zoeken door middel van kampen, door middel van Ichthus, de kerk. Omdat ik merk dat wanneer je met die mensen een connectie aangaat, die band zoveel dieper is op een of andere manier. Je deelt het meest persoonlijke van jezelf met elkaar. Je kunt alles bespreken met elkaar. Er is een bepaald vertrouwen bij die persoon dat ik vaak niet zo snel heb met andere mensen. Dus het is gewoon, ja, heel bijzonder hoe die omgang is met andere christelijke jongeren.
Vandaag de dag nog gelovig zijn is niet bepaald doorsnee. Vinden de studenten bij jou in de hogeschool dat niet wat raar soms?
Ja, ze vinden dat heel raar. De meesten zijn echt van, ja, hebben de mening dat dat gewoon iets passé is. Dat het iets is geweest van zoveel jaar terug. En het idee dat ik daar nog zoveel waarde aan hecht is voor hun echt absurd. Maar dat laat dan ook weer zien dat het juist superleuk is om met die mensen in gesprek te gaan. Omdat zij vinden dat zo raar. Maar dat voor mij is dat geen afknapper. Ik vind dat juist leuk om dan met die mensen in gesprek te gaan en te vragen van, ja, en hoe ziet jij dan die dingen? Hoe ziet jij, hoe gaat uw leven bij wijze van eindigen? Hoe ziet jij het hiernamaals of whatever? Je bespreekt gewoon van alles met elkaar en je kunt op die manier ook heel veel leren van elkaar. Maar het is inderdaad zo dat mensen soms denken van, waar komt jij nog mee af?
Welke rol spelen gebed en bijbellezen eigenlijk in je leven? Want dat heb je beide van thuis uit meegekregen, denk ik.
Ja, inderdaad. Gebed is iets heel belangrijk. Ik denk dat ik echt veel bid. Bij alles waar ik een keuze moet maken of dingen waar ik het moeilijk mee heb, dan ga ik gewoon naar God en dan zeg ik, hallo, hoe moet ik dit doen? Help, ik weet niet waar gaande is. Of ik kan gewoon al mijn zorgen uiten bij hem. En ik zie dat ook als een vorm van gebed. Gewoon zeggen dat ik het moeilijk heb. En dan op die manier praat ik ook. Ik zie gebed meer als een in gesprek gaan met God. In stilte in gesprek gaan met hem en luisteren naar wat hij mij te zeggen heeft. En dat gaat bijvoorbeeld ook gepaard met het woord. Als ik even niet weet wat doen en ik sla mijn Bijbel open en ik lees die verhalen die in de Bijbel staan of de gelijkenissen die Jezus ons gegeven heeft. Je haalt daar zoveel kennis uit en je kunt daar zoveel uithalen. En dat geeft al zoveel antwoorden op situaties waar ik soms in zit. Dus op die manier is het gewoon vaak een hoe zegt je dat, een gereedschapsmateriaal waarmee ik gewoon dingen kan oplossen en hoe ik ook mijn liefde uit naar God toe en naar andere mensen.
En hoeveel tijd per dag vraagt dat bidden en bijbellezen dan?
Ha, nu klinkt dat zo alsof dat een opgelegde taak is om elke dag te bidden en bijbel te lezen, maar ik zie het niet zo. Ik denk, soms zijn er ook echt dagen dat ik denk, oh, ik heb hier geen zin in, of even niet, en dan probeer ik het zelf op te lossen, en dan botst je ja, tegen de lamp, hè. En dan, ja, zo'n dingen gebeuren ook, maar ik zie het niet, ik zou het niet verwoorden als, ik doe dit elke dag en zoveel uur steek ik erin. Het is iets wat natuurlijk gaat, ja, waar ik zelf gewoon tijd aan geef op mijn manier.
Misschien ook vragen, wat is dan volgens jou een christen?
Iemand die gelooft dat Jezus Christus is gestorven voor de mensen om ons op die manier te redden en die dood ook overwonnen heeft. Ja, het Bijbelse antwoord is natuurlijk, we zitten vast in de zonde en we kunnen niet volledig vrij zijn en we worden bepaald door de zonde. En doordat God ons gered heeft, stappen wij vrij van die zonde. Maar hoe ik het zie, is eerder redden als in de zin van, het is mogelijk geworden voor ons als mens om een dichtbij relatie te hebben met Jezus.
Vinden jouw niet-christelijke vrienden het allemaal toch niet een beetje een fanatiek verhaal?
Ja, maar dat maakt mij ook leuk als persoon. Vind ik zelf. Dat maakt mij een interessant figuur, laat ik het zo zeggen.
Je komt heel overtuigend over en heel overtuigd over. Nooit getwijfeld?
Oh, jawel. Je leert bijvoorbeeld op school hoe eigenlijk het allemaal vertrokken zou zijn geweest van mythen, verhalen, goden, de Griekse filosofie, al die dingen. En dan begint je soms toch wel vragen te stellen over, is het niet allemaal gewoon een menselijk concept? Iets dat de mens zelf geconstrueerd heeft om te overleven of om angst te reduceren of andere dingen te reduceren. Dus ik stel die dingen ook echt in vraag en iedere keer opnieuw moet ik die dingen in vraag stellen. Juist omdat het ook zo een abstract iets is. Ik denk ook dat dat belangrijk is binnen het geloof om jezelf steeds weer opnieuw in vraag te stellen, kritisch te kijken naar hoe de dingen in elkaar zitten, omdat dan laat dat zien dat je echt gelovig bent. Dat je niet gewoon iemand bent die het allemaal aanneemt en er niet over nadenkt. Ik denk dat het kritisch zijn, de twijfel ook heel belangrijk is binnen het geloof. Het is zo dat als ik thuis vragen had over het geloof, als ik iets niet wist, ik kon bij wijze van aan de keukentafel er altijd vragen over stellen. Ik kon altijd naar mijn ouders toe gaan om te zeggen van, en hoe zit dit dan? En hoe kan het dan dat dit? En whatever.
Zou je het een goed idee vinden als we nu onze jas pakken en hier niet ver van naar het Sint-Baafs wandelen? Een van die plaatsen in Gent die zowel geloof als kunst symboliseren.
Ja, dat is goed. Oké.
Okay. God is een kunstenaar.
Zeg je dat we naar links moeten?
Ja, dan gaan we dat doen. Noem jij jezelf een kunstenaar?
Nee, eigenlijk niet. Ik zie mezelf eerder als iemand die een poging doet tot. En eigenlijk mij gewoon probeert te vermaken met de dingen die ik kan doen, wil doen. Maar ik zie mezelf absoluut niet als een wereldsgrote of kleine zelfs kunstenaar. Nee.
En God, is hij dan de kunstenaar, volgens jou?
Ik denk het wel. Ik denk dat hij de enige was die echt origineel was, of kon zijn zelfs. Volledig vernieuwend zijn, los van al bestaande concepten. Dat gaat volgens mij niet. En de enige die dat wel kon, was God.
Zie jij dan in de natuur en een mens een soort vingerafdruk van God terug? Kan ik dat dan zo stellen?
Vaak spreken we in de kunst ook over het sublieme. Een ervaring die op u afkomt en die je niet kunt vatten, niet onder controle kunt hebben, omdat het zo overweldigend mooi en groot is. En ik denk dat ja, dat ook weer gewoon een resultaat is van de schepping die God heeft gemaakt, die dingen die God heeft
gemaakt en zijn schoonheid erin heeft gelegd.
Kunst heeft heel vaak in het teken gestaan van geloof, van kerk en dergelijke. Kun je daar misschien iets over zeggen?
Kunst is eerder eerst een medium geweest om Bijbelse verhalen te kunnen vertalen, om te laten zien van zo ziet de Bijbel eruit. Omdat natuurlijk er waren heel veel analfabeten. Dus dat was een manier voor hun om die Bijbelverhalen toch te kunnen begrijpen en verstaan.
We wandelen nu het Sint-Baafs binnen. We zullen onze stemmen dus een beetje moeten dempen. Allemaal mensen rondlopen en rondkijken naar de schilderijen, de beeldhouwwerken, de glas- en loodramen hier. Velen zijn er misschien gewoon als toerist, waarschijnlijk is dat ook zo. Maar misschien zijn er ook anderen die zoeken naar iets diepers, een religieuze dimensie. Kan kunst een soort van ontmoetingsplaats creëren tussen God en de mens?
Oh, dat was vaak wel het doel, inderdaad, in vroegere kunst. En nu ook in moderne kunst zien we dat veel kunst inderdaad een poging doen tot het iets hogere dan ons, om dat te ervaren. Ik denk zeker dat dat wel kan. Ik denk wel dat het kan, dat het mogelijk is, ja.
Ja, want ik veronderstel dat de meesten die hier rondlopen niet per se religieus zijn.
Nee, dat denk ik ook niet. De meeste mensen zijn hier natuurlijk gewoon voor het Lam Gods.
Maar wat willen ze daar dan in zien? Het is doel destijds door de gebroeders van Eyck om wel dat religieuze mee te geven.
Zijn deze mensen hier met het doel om ook een diepere connectie te hebben met God? Of ik weet het niet. Ik denk dat het eerder toeristisch is. Maar ik merk wel, of ik heb toch het gevoel dat mensen altijd al religieuze wezens zijn geweest. Dus ze zijn altijd wel op zoek naar iets meer, een diepere betekenis in het leven. En mensen nu tegenwoordig vullen dat op hun eigen manier in. Maar dat verlangen naar het meer, naar het hogere, is er wel nog steeds.
Wat ik wilde vragen, we staan hier voor het Lam Gods van de gebroeders van Eyck. Is dat een kunstwerk dat je zelf raakt of inspireert? Of?
De gebroeders van Eyck waren natuurlijk stonden bekend voor hun hyperrealisme. Jan van Eyck was iemand van zijn tijd die enorm goed wist wat hij deed. En hij was eerst kunstenaar die op miniatuur gewerkt heeft voor kleine boekjes. Dus hij wist heel goed hoe hij dingen zo helder moest naar voren brengen. Dus op dat vlak inspireert het mij wel enorm hoe dat mensen vroeger zo konden bezig zijn met één ding. Ik denk dat tegenwoordig het allemaal veel te snel, veel te veel tijd en moeite vraagt. En in zo'n werk zie je van, nee, dat was echt een passie van deze mensen. En het feit dat hier zoveel geduld in gestopt is geweest, zoveel tijd, zoveel geld ook, is bijzonder gewoon om te zien. Het was eigenlijk een opdracht van een koppel die geen kinderen kon krijgen. Zij hebben eigenlijk heel hun fortuin in het werk gestoken en gezegd, oké, gebroeders van Eyck, maak maar eens gewoon een schilderij met zo'n religieus thema, omdat ze op die manier hadden gehoopt de hemel te kunnen bereiken.
Kan je beschrijven wat je ziet?
Eigenlijk, als het luik toe is, zien we de twee opdrachtgevers. En door de week was het schilderij altijd gesloten. En op zondag, en alleen op de heilige dag zondag, mocht het opengaan. En als het opengaat, dan zien we van boven Maria. En dan in het midden natuurlijk van boven zien we Christus.
met het idee, niemand staat boven Jezus Christus. Maar het middelste paneel, helemaal centraal, is eigenlijk het meest bijzonder, omdat daar natuurlijk het Lam Gods staat. Dus in het, helemaal centraal zien we eigenlijk een lam dat wordt... Dat opengesneden is geweest en waar allemaal bloed uitstroomt. Het lam wordt dus geofferd. En het lam staat dan eigenlijk voor de uitdrukking zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat is dan ook weer die redding waarover Christus het heeft. De opoffering van de Zoon van God die alle zonde wegwast. En in het Oude Testament zien we dat men dit deed door het offeren van dieren, maar doordat Jezus zijn zoon heeft gegeven, was het niet meer nodig om de dieren te offeren. Het was niet meer nodig om offers te brengen aan God, want Jezus had deze taak verricht voor ons.
Toevallig een lam als dier?
Dat was het dier dat gewoon het meest gemakkelijk was om te offeren en wat zich eigenlijk gewoon gaf, zichzelf overleverde aan degene die het dier zou slachten. Het was niet moeilijk om het dier te vangen of wat dan ook. En dat weerspiegelt dan ook weer wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft het ook gewoon op vrijwillige basis gedaan. Hij heeft het niet gedaan omdat hij gevangen werd of zo. Hij heeft het gedaan omdat hij dit zelf wou en ook op die manier zich overleverde aan de mensen, aan God.
We worden in deze kathedraal omringd door allerlei christelijk geïnspireerde kunstwerken van weleer. Hoe is het eigenlijk om vandaag de dag nog christen te zijn in de kunstwereld? Is daar ruimte voor?
Ik denk dat in de kunstwereld eigenlijk alles mogelijk is. Er is heel veel ruimte voor de meest absurde ideeën. Maar één keer wanneer het geloof valt en wanneer de naam Christus valt... klappen mensen dicht. En dat is iets absurd, dat is passé. Daar moeten we niet meer op focussen. Zo heb ik ooit een project gemaakt wat ging omtrent het geloof en mijn persoonlijke geloofsleven. Maar dat werd dan volledig afgekraakt omdat het over het geloof ging. En het was niet goed en het was niet juist. Of ja, op die manier wordt er vaak gekeken binnen de kunst naar het geloof.
Het lijkt soms wel, of zelfs hip, om in de kunstwereld de spot te drijven met een figuur als Christus. Hoe ervaar jij dat?
Ja, het belachelijk maken van waar we vandaan komen eigenlijk. Hè. Het belachelijk maken van iets wat toch zoveel waarde heeft gehecht. Of dat is iets wat sowieso graag gedaan wordt in de kunst. Dingen die belangrijk zijn of die eigenlijk taboe zijn, juist die aanhalen. Omdat dat een schok-effect creëert. Dat verbaast mensen. Dat mag eigenlijk niet. Zo, die attitude heerst er inderdaad. En dat merk je ook... Zeker ik als student nu, dat merk ik ook.
Voelt jouw leven dan soms niet gesplitst aan? Enerzijds ben je de christen, maar anderzijds ook de kunstenaar, waar dan weinig ruimte is voor iets christelijks te brengen?
Ik denk sowieso als je christen bent, of het nu is in de kunstwereld of in het gewone dagelijkse leven, je zult altijd kritiek hebben. Ik zou niet zeggen dat het gespleten aanvoelt. Ik zou het eerder zien als een iets moeilijkere uitdaging, maar... Iets wat ik er graag bij neem.
Heb je geen schrik om bekend te staan als gekke gelovige?
Oh, jawel. Jawel, jawel. Maar kijk, ik vraag me altijd af, wat mag het u kosten? Het heeft Jezus alles gekost. Wat mag het u kosten? En als dat is wat ik erbij moet nemen, dan is dat hetgeen wat ik erbij moet nemen.
Al dat spirituele en sacrale van de kerk ligt achter ons. We zijn weer in de wereld terug.
Ja.
Voel je als jonge evangelische gelovige thuis in de wereld?
Ja, toch wel eigenlijk. Juist omdat ik misschien nog zo jong ben, ga ik toch wel vlot mee met mensen. Dus dat zorgt ervoor dat ik niet in afzondering ga leven of wat dan ook. Dus ik zie mezelf al als deel van. Ja.
Je voelt je niet verwant met de kluizenaars van vroeger die helemaal op zichzelf gingen?
Nee, 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 absoluut niet. Ik denk ook niet dat dat een manier is waarop dat het moet. Ik denk dat we wel gewoon mogen genieten van wat God ons gegeven heeft. De mensen, de natuur, gewoon de stad. Gewoon de dingen die we leuk vinden.
Maar de mensen leiden je niet af van geloof door al hun andere opvattingen en dat soort dingen?
Ja, jawel. Ik ben vaak afgeleid door mensen. Maar ik denk dat dat gewoon deel is van hoe het leven eruit ziet en hoe het altijd zal gaan. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar Jezus, die beproefd werd door dan de duivel in de woestijn. Ik denk dat je altijd wel de verleiding gaat tegenkomen. Of het nu via mensen is of via materialen of wat dan ook. Dat is deel van het leven. We leven nu eenmaal in een gebroken wereld.
Robinissa, het is bijna 6:00 en om 6:30 starten de activiteiten van jouw studentenvereniging. Dus ik stel voor dat we richting daar gaan.
Ja, het is tijd. Dus.
Voilà. Nog terwijl een paar vraagjes toch. Is dat eigenlijk niet heel saai, zo alleen maar met christenen of grotendeels alleen maar met christenen een hele avond samen zitten?
Ja, het is dus niet alleen dat we gewoon samen zitten. Toevallig, de activiteit voor vanavond is wel samen zitten. Maar normaal gezien is het wel echt de bedoeling dat we een leuke activiteit doen, zoals schaatsen of whatever. Of op café gaan samen. Dat zijn ook altijd dingen die we doen na de activiteit. Dat is traditie om na iedere activiteit die we doen toch samen op café te gaan. Dus plezier en amusement staat zeker ook van boven.
Dus christenen op café gaan, dat sluit elkaar niet uit?
Nee, absoluut niet.
Ben je nu representatief voor studenten van die naar Irtis komen? Denken ze allemaal zo? Of,
Nee, sommigen zijn ook veel vrijer in hun geloof. Sommige mensen zijn niet zo fanatiek zoals jullie het beschreven. Sommigen zien het gewoon iets dat uw normen en waarden bepaalt en meer niet. Anderen zijn juist nog conservatiever. Dus het is eigenlijk een mix van allemaal verschillende manieren waarop mensen geloven.
Wil dat zeggen dat het geloof kwetsbaar is?
Ja, heel kwetsbaar. Ik denk dat door het minste het geloof op de proef gesteld kan worden. Maar dan is de vraag, hoe stevig staat jij in je schoenen? Hoe diep staat jij geworteld in je geloof? Hoe sterk is je fundament? Dat is de vraag die je dan eigenlijk moet stellen, maar het is zeker wel kwetsbaar.
En is twijfelen een slechte of een goede zaak?
Ik denk persoonlijk dat twijfel een goede zaak is. Omdat anders wordt het gewoon een vanzelfsprekend iets. En ik denk dat geloof iets is waar je elke dag opnieuw een keuze voor moet maken. Dus niet zomaar, ik beslis, ik ben nu gelovig. Ik denk dat iets is wat je iedere keer opnieuw moet kiezen.
En is het dan toch niet nodig om ook een aantal echte zekerheden in je leven te hebben?
Jawel, ik denk dat daarom het geloof er ook is. Omdat het geloof iets is wat juist voor zekerheid zorgt. Het zorgt ervoor dat we een houvast hebben.
Moet je sterk zijn om christen te zijn?
Ja, ook. Je moet tegen kritiek kunnen en tegen vragen kunnen. Mensen die een heel andere mening hebben. Je moet wel gewapend zijn voor bepaalde vragen. Dus ja, op dat vlak zou ik wel zeggen, je moet sterk zijn, ja.
Voilà, we staan hier intussen voor de poort van de Evangelische Kerk De Burg in de Burgstraat. De plek waar de echte activiteiten nu doorgaan. Wil jou eigenlijk gewoon bedanken voor al jouw tijd en de fijne babbel.
Heel graag gedaan. Hallo. Ja, met jou?
Ja, goed.
Seychellen, Slowakije, Spanje, Togo, Tsjaad, Tsjechië, Turkije, Uruguay, Venezuela, Zweden, Zwitserland.
Let it shine, let it shine, let it shine. Dit was een programma van TWR in samenwerking met Radio Maria. Wil je meer podcasts horen?
surf dan naar twr.be.